Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We gaan vandaag verder met vers 56. Gaan we proberen tot vers 60 te behandelen van Surah al-Baqarah. Maar zoals altijd ga ik eerst Arabisch voorlezen en dan de vertaling en dan de woordelijke vertaling. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. De vertaling is, en toen gij zei, O Mozes, we zullen u geenszins geloven totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien. Toen trof u een donderslag terwijl gij toezaagt. De woordelijke vertaling. We hebben inmiddels al heel vaak het woordje wa'id gezien. Dat bestaat uit wa en id. En dat betekent onder andere en toen of en wanneer. Dus beide is correct. Het kan vertaald worden als en toen. En het kan vertaald worden als en wanneer. Kultum betekent jullie zeiden. Kultum, jullie zeiden, het is een werkwoord wat vervoegd is in het verleden tijd. In de verleden tijd, in meervoud, dus jullie. Kultum, jullie zeiden. Ja, Musa. Ja betekent o. Musa is een persoonsnaam, dus ja, Musa betekent o, Mozes. Len nu'minu. Dat betekent, wij zullen niet geloven. We hebben een aantal negaties gezien in het Arabisch. Ik zal ze opnieuw herhalen. La, ma, lam en len zijn de vier voorkomende negaties. En len, dus met lam en noon, is een negatie wanneer er wordt gezegd dat er iets in de toekomst niet zal gebeuren. Dus len, als len voor een werkwoord staat wat gewoon vervoegd is in de tegenwoordige tijd, maar als len ervoor staat, dan betekent het wij zullen niet geloven. Nu'minu betekent wij geloven. Len betekent niet, dus len nu'minu, wij zullen niet geloven. Laka betekent letterlijk voor jou. La is een voorzetsel, maar la hoort bij het voorgaande werkwoord. Dus la hoort bij nu'minu la. Zo wordt het gebruikt in het Arabisch, maar als we in het Nederlands vertalen, dan zullen we gewoon vertalen als len nu'mina laka. Wij zullen jou niet geloven, of wij zullen u niet geloven. Zet ook gewoon u erbij. Dus we weten dat in het Arabisch geen u-vorm bestaat, zoals in het Nederlands. Maar omdat wij weten dat hier de profeet wordt aangesproken, dan gaan we dit gewoon als u vertalen. Dus u in het enkelvoud. Ka betekent dus jou of u. Hatta betekent totdat. Narallaha. Nara is het werkwoord. Allaha is de naam van Allah. Nara betekent wij zien. Allaha, Allah. Narallaha, wij Allah zien. Hatta narallaha, totdat wij Allah zien. Jahraten betekent aangezicht tot aangezicht. Dus face to face in het Engels. Jahraten, aangezicht tot aangezicht. Fa'akhadhat. Fa betekent dus of dan of en. Akhadhat betekent pakte. Fa'akhadhat, dus of dan pakte of greep of trof. Het heeft verschillende betekenen. Akhadha heeft verschillende betekenissen. Hier kan het vertaald worden als treffen, dus trof. Dan trof, want het gaat over de donderslag. Dan trof Kom jullie, as-sa'iqatu, donderslag. Wa antum, en jullie, tanzuroon, zagen toe. Jullie zagen toe. En we hebben eerder ook gezien, heb ik denk ik vaker uitgelegd, als de constructie op die manier staat, wa antum tanzuroon, letterlijk betekent het en jullie zagen toe. Maar dit kunnen we vertalen als terwijl jullie toezagen. Dus in het Arabisch, als we willen weer, als we terwijl willen zeggen in het Arabisch, dan wordt dat gedaan aan de hand van de grammaticale zinsconstructie. Dus de zin wordt op die manier aangepast dat het in het Nederlands al vertaald wordt als terwijl. Dus wa antum tanzuroon, dat kunnen we al vertalen als terwijl jullie toezagen. Maar letterlijk betekent het en jullie zagen toe. Ja, de uitleg van dit vers, het is een simpele vers, de vertaling zal ik opnieuw lezen. En toen gij zei, o Mozes, we zullen u geenszins geloven, totdat wij Allah van aangezicht tot aangezicht zien, toen trof u een donderslag, terwijl gij toezaagt. Dus wat betekent dit? In de Bijbel wordt dit incident ook vermeld. Maar niet op zo'n directe manier als in de Koran. Want we weten dat de Bijbel op verschillende plaatsen tekortschiet, gezien het meermaals vertaald is en geïnterpreteerd is. Dus het wordt niet op een directe manier verteld in de Bijbel, zoals we het lezen in dit vers. Maar als we dit vers bestuderen aan de hand van de context, dan kunnen we besluiten dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden toen Mozes de berg opging. Dus dat hebben we hiervoor gezien, toen hij het bevel van Allah kreeg om berg Sinai op te gaan. Dus wanneer hij de berg opging om de geboden van Allah te ontvangen, liet hij zijn mannen, dus de Joden, achter aan de voet van de berg. En op een dag bracht Mozes het volk uit het kamp om God te ontmoeten. En ze stonden aan de onderkant van de berg. En de Heer, dus Allah, daalde neer op de berg Sinai aan de top van, en aan de top van de berg beval hij Mozes te zeggen, en dit stukje heb ik uit de Bijbel genomen, dus daar staat inderdaad wel, en de Heere zeide tot Mozes, ga af, betuig dit volk dat zij niet doorbreken tot den Heere om te zien en vele van hen vallen. Dus ik ga het niet helemaal lezen, maar op die manier staat het in de Bijbel. En dan staat ook even kijken. En ja, dus het gebeurtenis kunnen jullie zelf ook lezen van toen zij dus donder en bliksem zagen en het geluid van trompet hoorden, verwijderden ze zich en riepen naar Mozes, spreek jij met ons en wij zullen luisteren, maar laat God niet met ons spreken, opdat we niet sterven. Dus dat was hun reactie toen zij God op de berg zagen. Dus dat toont aan dat zij dus in de eerste instantie Allah wilde zien. En dat wil dus niet zeggen dat ze hem letterlijk zagen, maar ze wilden een duidelijke manifestatie van hem zien. En ze zouden niet in hem geloven zonder dat ze zo'n duidelijke manifestatie zouden zien. Maar nadat ze erg bang waren geworden, gingen ze later naar het andere uiterste en riepen ze naar Mozes dat ze niets wilden zien van de manifestaties en zelfs niet naar Gods woorden wilden luisteren, zodat ze niet dood zouden gaan. Dan wil ik nog vertellen over het woordje qala. Dat komt heel vaak voor in de Koran, zoals hier staat, wa'ith qultun. Zo staat andere plaatsen ook qala. En het woordje qala betekent zij, hij zei. Maar het betekent niet dat als het woordje qala voorkomt in de Koran, dat het letterlijk betekent dat er iets gezegd werd. Maar het kan ook zo zijn dat het wordt gebruikt waarop iemand niet iets expliciet zegt, maar een wens of idee uitdrukt door zijn houding. Dus het is mogelijk dat de Israëlieten deze eis niet mondeling hebben gesteld, maar dat hun houding dit uitdrukte. En het woordje sa'aka, wat we dus hier hebben gezien, sa'aka, de donderslag. Sa'aka kan ook dood betekenen. En het vers kan ook opgevat worden als dat de eis van de Israëlieten zo onredelijk was, dat het hun arrogantie uitdrukte en dat het leidde tot hun spirituele dood. Dan ga ik verder naar vers 57. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. En dat betekent, toen deden wij u verrijzen na uw dood, dat gij dankbaar zoudt zijn. En dan de woordelijke vertaling, thumma. Dat kunnen jullie ook onthouden, hebben we ook vaker gezien in de Koran, betekent toen of dan. Ba'athnakum. Ba'athna is het werkwoord, dat betekent wij verrezen of wij deden verrijzen. Dus wij deden verrijzen of wij deden u verrijzen. Kum betekent jullie, maar contextueel gezien kan het ook vertaald worden als u, maar dan het meervoud. Dus niet u enkelvoud, maar u meervoud. Ba'athna, wij deden u verrijzen. Ik zet het hierbij. Wij deden u verrijzen. Mimbaat betekent na. Mautikum, jullie dood. La'allakum, opdat jullie. La'alla betekent opdat of zodat. Kum, jullie. Tashkurun, jullie dankbaar zijn. Tashkurun is een werkwoord. Shakara komt van shakara. En tashkurun is een vervoegd en betekent jullie dankbaar zijn. Dan weer kort even, dus ba'athnakum. Dat is afgeleid van ba'atha, dus het betekent niet letterlijk van wij verrijzen als in naar de hemel opnemen, maar het heeft verschillende betekenissen. Het kan betekenen hij zond hem als boodschapper, hij liet hem opstaan, hij wekte hem op en hij, dus God, bracht hem tot leven. En mauticum, jullie dood. Het woord maut kan zowel letterlijk als figuurlijk zijn, dus letterlijke dood of spirituele dood. En het heeft ook een betekenis van toestand van extreme verdriet, angst of droefheid. Dus het vers kan opgevat worden als dat de Israëlieten weer tot leven zijn gebracht nadat zij. Het vers kan niet opgevat worden als dat de Israëlieten weer tot leven zijn gebracht nadat ze daadwerkelijk waren gestorven. De Koran verwerpt het idee van de doden die weer tot leven komen in dit leven. De dood waarover in het vers wordt gesproken kan ofwel een spirituele dood zijn, of een toestand van extreme verdriet of angst. Die wordt veroorzaakt door een vreselijke straf. En ook de Bijbel spreekt over deze dood, dus over dit incident, de dood van de Israëlieten. En dan heb ik hier daar ook uit de Bijbel uitgehaald. Ik ga het even overslaan. Maar dit soort dood wordt dus ook in de Bijbel erover gesproken. En in het vers lezen we dat de vergeving van Allah ook snel kwam nadat zij een overtreding begingen, kwam de vergeving van Allah snel. Hij wilde de Israëlieten niet vernietigen, maar hij wilde hen moreel en spiritueel verheffen en van hen een dankbaar volk maken. Ga ik verder met vers 58. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. En de vertaling is: en wij deden de wolken een schaduw over u zijn en zonden u manna en kwartels, zeggende: eet van de goede dingen waarmede wij u hebben voorzien. Zij schaadden ons niet, maar zij plachten hun eigen ziel te schaden. De woordelijke vertaling was zalalna, dat wil zeggen: en wij maakten een schaduw. Het is een werkwoord, wat wij dus in het Nederlands ons niet kunnen voorstellen, denk ik. Een schaduw maken. Maar in het Arabisch is het dus het werkwoord op zich betekent schaduw. Een schaduw maken. Of een schaduw over iets doen komen. Dus wazalelna betekent en wij maakten schaduw alaikum over jullie. Al-ghamama betekent letterlijk de wolken. Wa anzalna en wij zonden alaikum op jullie al-manna, de manna, wa salwa en salwa. Kulu, eet, dus een bevel. Min tayyibati, van het goede. Ma razaqnakum. Ma betekent hetgene, razaqna, wij hebben voorzien, kum, u. Ma razaqnakum, wij u hebben, hetgene wij u hebben voorzien. Wa ma, en niet, zalamuna, schaden zij ons. Dus in het Arabisch, in de Koran, is soms ma, betekent het soms hetgene of datgene of gewoon wat. En soms betekent ma niet, is een negatie. Dus daar moet wel op gelet worden. Dus hier, ma razaqnakum betekent hetgene wij u hebben voorzien. En wa ma zalamuna betekent en zij schaden ons niet. Walakin, maar, kanu, zij zijn, anfusahum, hun eigen, of hun eigen ziel, of hunzelf. Ik zet het erbij, zelf. Yazlimun, zij schaden. Dus wat staat hier? Walakin kanu anfusahum, yazlimun, maar zij schaden hun eigen ziel. Of hun eigen zielen. Kort opnieuw. Wazalalna alaikum. En wij maakten schaduw over jullie. Al-ghamama. De wolken. Dus we maakten van de wolken een schaduw over jullie. Wa anzalna alaikum. En wij zonden op jullie. Al-manna wa salwa. De manna en salwa. Kulu. Eet min tayyibati, van het goede, ma razaqnakum, wat wij u hebben voorzien. Wa ma zalamuna, en zij schaden ons niet, walakin, maar, kanu, anfusahum, yazlimun, zij schaden hun eigen zielen. Belangrijke woorden, dus manna en salwa, wat is dat? Manna komt van het woordje mana, duidt op het verlenen van een gunst of goed doen aan iemand. Het kan betekenen een gunst, iets verkregen zonder moeite of zonder moeite. En het kan ook betekenen honingdauw. Salva is afgeleid van sala. Dat betekent onder andere een witte vogel die lijkt op een kwartel en in sommige delen van Arabië en in de buurlanden wordt gevonden. Het kan ook betekenen iets wat iemand tevreden en gelukkig maakt. En het kan ook honing betekenen. Uitleg over dit vers. Dus als jullie herinneren, dan hebben wij gezien dat de Joden Egypte zijn gevlucht. En dan zijn ze in een omgeving terechtgekomen waar zij moesten kamperen. Onder leiding van Musa alayhis salam. En dat was een hele hete omgeving, een hele warme omgeving. En dus spreekt Allah over de wolken die hij stuurde om hen schaduw te geven. En dit kunnen we ook lezen in Exodus. Ik heb de referentie erbij gezet, dus in de Bijbel kunnen we dat ook teruglezen. En als wij dus het vers diepgaand bekijken, dan zien we dat de wolken niet alleen schaduw betekenen, maar ook regenval. Omdat regenwolken meestal donker en dicht zijn. En ten tweede noemt de Koran naast wolken ook twee eetbare zaken, manna en salwa. Die dienen ook als aanvulling op de gunst van de schaduwende, dus de wolken die schaduw geven. Er was namelijk schaarste aan water en voedsel in het dorre land waar ze verbleven. En God stuurde dus wolken om hen te voorzien van water. En hij stuurde manna en salwa. Om hun honger hij stuurde manna en salwa als voedsel. En ook over manna en salwa wordt in de Bijbel gesproken. Ik heb het hier bijgezet. In de Bijbel staat namelijk dat wanneer de kinderen van Israël geen voedsel hadden in de woestijn, dat ze dan gingen mopperen tegen Mozes en Aaron. Daarover spreekt de Bijbel. En we vinden ook een hadith terug waarin wij terugvinden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar de manna verwijst en dat een onderdeel van die manna ook paddenstoelen waren. En dan spreekt het vers ook erover dat de Israëlieten zichzelf onrecht hebben aangedaan. Nadat het gaat over de gunsten die hen zijn verleend door Allah. En we kunnen dus concluderen dat het onrecht die ze zichzelf hebben aangedaan, dat het kwam doordat zij gingen mopperen over hun lot, ondanks de gunsten die zij van Allah kregen. En door dit te doen, deden ze echter geen kwaad aan God of zijn boodschapper, maar brachten ze alleen schade aan hun eigen zielen. Oké, dan ga ik het hierbij houden voor deze les. En dan ga ik verder met de andere les. Voor degenen die weggaan, jazakallah voor jullie aanwezigheid. En assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ga ik eerst even dit opslaan. En